Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Dag beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in deze nieuwe uitzending van De Kerk leeft. Vandaag hebben we bij ons in de studio de heer Koen Vlamink. Hij is hoofdredacteur van de redactie van Kerknet en hij zal ons daar vandaag wat meer over komen vertellen. Dus u zal alles te weten komen over Kerknet, hun missie, hun structuur, maar ook het persoonlijke werk van Koen Vlamink en zijn persoonlijke achtergrond en geloofsleven, want daarin zijn we bij Radio Maria natuurlijk ook altijd geïnteresseerd. Meneer Vlamink, hartelijk welkom. Dank voor uw komst bij ons in de studio.
Dank u voor uw uitnodiging.
U komt van ver. U bent van het Gentse.
Ik heb al wat file achter de rug. Ja. Ik kom inderdaad van Gent. Ik ben er om 8 uur vertrokken en hier om 10 uur aangekomen. Maar met veel plezier.
En misschien zou u zichzelf eerst even willen voorstellen aan onze luisteraars voor ik vragen begin te stellen. Een korte biografie of iets over uzelf.
Misschien ben ik wel de minst geschikte persoon om de vraag te beantwoorden wie ik ben, maar ik doe toch een poging. Ik ben Koen Vlamink, echtgenoot van Helene, vader van 3 nog relatief jonge kinderen. Ik ben een Gentenaar, dat zal uw luisteraars zullen dat wel al ontdekt hebben. Alhoewel mijn beide ouders eigenlijk afkomstig zijn uit West-Vlaanderen. Wat betreft mijn persoonlijk leven zit ik heel graag met mijn neus in de boeken, met mijn neus in de keuken en mijn lijf in de bergen. En ik heb het geluk om voor de kerkelijke media te mogen werken, als hoofdredacteur dus van Kerknet. Het geloof is voor mij het mooiste geschenk dat ik ontvangen heb en dat geschenk ben ik eigenlijk nog altijd aan het uitpakken. En in die zin is het een absoluut cadeau om voor de kerk en de kerkelijke media te mogen werken.
Ja. En dat geloof, u zegt dat is een geschenk dat ik nog altijd aan het uitpakken ben. Is dat een geschenk dat u vanuit uw gezin hebt meegekregen?
Ja, toch wel. Ik ben opgegroeid, denk ik, in een vrij klassiek Vlaams gezin. Ik heb enorm veel kansen gekregen. Ik heb enorm warme ouders die mij heel veel mogelijkheden hebben gegeven. En die mij toch ingeleid hebben in het geloof. Net zoals heel veel andere mensen. Augustinus zegt, de weg komt naar u toe. En ik heb dat eigenlijk ook zo ervaren. Ik ben eigenlijk heel veel mensen tegengekomen. Soms lange ontmoetingen, soms toevallige ontmoetingen. Die mij eigenlijk op het spoor van Christus gezet hebben. Ik kan daar een aantal voorbeelden van geven. Op een bepaald moment heeft men mij eigenlijk eerder toevallig gevraagd om misdienaar te worden. Wat voor mij een ongelooflijke ervaring geweest is, jarenlang, waar ik eigenlijk de liturgie van binnenuit heb leren kennen. Ik heb ook zeer korte ervaringen gehad. Ik denk aan, als ik 18 was, ben ik eens verbleven in de abdij. Ik was toen nogal van rebels, ik denk een typische 18-jarige. En een oudere zuster had dat wel gezien, fijn gevoelig als ze was. En als ik daar vertrok, en dat herinner ik mij alsof het gisteren was, omhelzen ze me en met de woorden, zoek maar, doe maar. En zo heb ik eigenlijk heel veel ontmoetingen gehad in mijn leven die me op dat spoor gezet hebben.
Ja. En ja, na uw kindertijd dan, u bent nu hoofdredacteur van Kerknet, u zet zich in voor de kerk. Hoe bent u nu op die positie terechtgekomen? Wat bent u gaan studeren en wat heeft u misschien nog voor deze betrekking als Kerknet-redacteur gedaan?
Na mijn humaniora ben ik eigenlijk gestart in het noviciaat, een soort kennismakingsjaar bij de Salesianen van Don Bosco. Om eigenlijk te ontdekken en te kijken of een leven als Salesiaan van Don Bosco iets voor mij was. Ik moet zeggen dat dat een enorm zinvol en leerrijk jaar geweest is. Ik heb tot op de dag van vandaag nog zeer veel contacten met de Salesianen van Don Bosco. Na dat jaar heb ik ontdekt dat die levensweg niet de mijne was. Ben ik filosofie gaan studeren in Leuven, 4 jaar. Daarna ben ik eigenlijk een jaar vrijwilligerswerk gaan doen in Brazilië. Met kinderen die eigenlijk thuisloos waren, die geen thuis meer hadden. En dan ben ik leerkracht godsdienst geworden in een nijverheidsschool. Dus aan lassers, studenten bouw, hout en zo meer. In de tweede en de derde graad. Dus ik was toen eigenlijk nog relatief jong. En ik gaf les aan een aantal jongens die bijna even oud waren als mij soms. En minstens twee keer zo breed als mij. Maar ik heb dat eigenlijk heel graag gedaan. Om eigenlijk ook met die jonge mensen op weg te gaan. Rond godsdienst en rond geloof. En dan op een bepaald moment kwam er een vacature voor diensthoofd communicatie in het Bisdom Gent. Een woordvoerder van bisschop Luc van Looy. En eigenlijk mensen in mijn omgeving, ik zou het zelf nooit gedaan hebben, denk ik, spontaan, hebben mij eigenlijk aangemoedigd toen om daarvoor te kandideren. En een beetje tot mijn verwondering, want ik was nog zeer jong, een broekventje eigenlijk, heeft men mij inderdaad de vraag gesteld of ik die functie op mij wou nemen. Dat heb ik een aantal jaren gedaan. En het is in die periode eigenlijk dat de hernieuwing van Kerknet, of het voortraject rond de hernieuwing van Kerknet is opgestart. En vanuit mijn functie uit het Bisdom Gent was ik daar nogal fel bij betrokken. Bij de geboorte van een derde kindje en ook een verhuis, heb ik besloten om een jaar echt voor de kinderen te zorgen. En nadien ben ik eigenlijk terug actief geworden bij Kerknet, maar dan als hoofdredacteur. Ja.
Ja. En om nog even terug te komen, wat me bijgebleven is, u zegt, ik ben een jaar, heb ik het noviciaat gevolgd bij de Salesianen van Don Bosco. Ja, ik vermoed dat u dat ook voor een groot stuk al mee gevormd heeft. Maar wat sprak u zo aan in de spiritualiteit van de Salesianen?
Ik moet zeggen, dat is gestart met, ik denk dat veel luisteraars die strip al zullen kennen, een strip van Don Bosco. En ik denk dat ik die zal gelezen hebben als ik een jaar of 10 was. En sindsdien heeft de figuur van Don Bosco mij nooit losgelaten. Ik blijf het ongelooflijk vinden dat een boerenzoon die zijn vader verliest als hij 2 jaar is, zo'n wereldwijde beweging op gang gezet heeft. En wat mij enorm aanspreekt aan de figuur van Don Bosco, is dat hij vertrekt van een ongelooflijk groot vertrouwen in mensen, en dat vertrouwen is ook gebaseerd op zijn geloof. En in die zin zal Don Bosco mij nooit meer loslaten. Okay.
Misschien is het goed om nu tijd te maken voor een eerste muzikale onderbreking. U heeft gekozen voor een fragment uit een symfonie van een Poolse componist, Henryk Gorycki. Wilt u dat even toelichten?
Ja, ik vind het bijzonder mooie muziek, omdat de muziek ook een wereld kan openen, een soort ander zintuig raakt. En in dit geval is dat zeker zo, omdat het toch een heel speciale compositie is. Het is inderdaad geschreven door een Pool. Maar de tekst die hierin gezongen wordt, is eigenlijk de tekst van een meisje van 18, Helena, die een tekst kraste in de muur van haar cel in het jaar 1944, omdat ze is opgepakt door de Gestapo. En ze krast in die muur, en als u de muziek hoort, ziet u het bijna gebeuren. Ze krast: niet huilen, moeder, meest zuivere koningin van de hemel, bescherm mij altijd, heilige Maria, vol van genade. Dus ik vind het een ongelooflijke compositie, en zeker met die achtergrond is het bijna alsof je naast die jonge Helena, die 18 jaar is, in de cel zit, die zo'n groot vertrouwen heeft in Maria.
Ja. En hoe is het met Helena afgelopen?
Wel, ik heb dat opgezocht en ik ben er nog niet in geslaagd. Ik wist dat. Ik vermoedde misschien die vraag wel, maar ik vind die informatie niet terug. Ik hoop in elk geval goed.
Oh,
En welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft. We zijn vandaag in gesprek met de heer Koen Vlaming van Kerknet. U heeft ons zo net al verteld over hoe u daar uiteindelijk terechtgekomen bent, uw voorgeschiedenis. We zouden het nu ook graag een beetje over Kerknet zelf hebben. U zegt, ja, ik ben bij Kerknet terechtgekomen op een moment dat Kerknet zichzelf aan het heruitvinden was, of hoe moet je zeggen, een soort overgang meemaakte. Kan u ons iets vertellen over de geschiedenis van Kerknet en hoe dat doorheen de jaren geëvolueerd is?
Kerknet heeft eigenlijk een heel lange voorgeschiedenis en startte eigenlijk al in 1995 onder impuls van kardinaal Daniels en zijn toenmalige woordvoerder Toon Hozaar, die eigenlijk echt visionair waren, want de kerk in Vlaanderen was er zeer snel bij wat betreft een website. En die is eigenlijk tot op de dag van vandaag blijven bestaan. Alleen is het zo dat er in 2015 eigenlijk een zeer grondige vernieuwing gebeurd is. Zowel vormelijk als qua technologie, omdat die technologie natuurlijk enorm geëvolueerd is, maar ook qua doelstelling inhoudelijk. Dus het vroegere Kerknet was echt gericht op nieuws. Het huidige Kerknet doet dat ook, maar wilde eigenlijk ook een heel breed publiek van mensen proberen te bereiken en smaak te doen krijgen in het geloof. Dus er is eigenlijk een zeer lange voorgeschiedenis al en dat spoor blijven we volgen. En onze doelstelling is eigenlijk vooral om via die digitale weg een gemeenschap te vormen en om te werken vanuit en voor de kerk en om mensen eigenlijk smaak te doen krijgen in God.
Ja, dus ook wel een evangeliserende taak of missie die erbij gekomen is dan?
Absoluut, absoluut. Ja.
En hebben jullie daar een bepaald idee over? Want er zijn veel mensen die zich vandaag de dag de vraag stellen van hoe kunnen we mensen smaak doen krijgen in het geloof? Of hoe moet ik het zeggen? Zijn er bij jullie bepaalde accenten of bepaalde richtlijnen die jullie daarbij aanhouden, waarmee jullie denken mensen aan te spreken vandaag de dag?
Ik denk dat we dat op twee manieren proberen te doen. Enerzijds aan de hand van onze stijl en anderzijds aan de hand van onze inhoud. En bij inhoud gaan we eigenlijk op zoek naar heel veel verschillende soorten raakvlakken die er bestaan tussen God, geloof en de samenleving. Wij brengen bijvoorbeeld heel wat inhoud die te maken heeft met kunst en geloof. Maar evengoed brengen wij, als wij zien dat de coach van Liverpool iemand is die gelovig is en als die de Champions League wint, dan proberen wij citaten van die man over geloof te verzamelen. Dus wij gaan eigenlijk op zoek naar echt bijzonder veel raakvlakken tussen geloof en samenleving en andere interessevelden die mensen zouden kunnen hebben om ze zo smaak te doen krijgen. Ik ben ervan overtuigd dat er heel veel wegen leiden tot God. En wij proberen zoveel mogelijk wegen eigenlijk open te stellen. Wat betreft onze stijl, proberen wij eigenlijk dat zo getuigend mogelijk te doen. Zeker niet aanvallend, zeker niet affirmatief. We willen het eigenlijk echt voorstellen aan mensen om te proeven en om zich daartoe te verhouden. Ik denk dat het ook belangrijk is voor ons, is het ook echt heel belangrijk om verbindend te werken. Dus ook in de kerk zijn er heel veel verschillende kamers in het huis van de kerk. Die proberen wij eigenlijk samen te houden. We gaan niet op zoek naar die extreme. Maar we proberen eigenlijk te laten zien dat we in al die diversiteit één kerk zijn en ons verzamelen rond diezelfde figuur van Jezus Christus en van God.
Ja. En hoe is de structuur van Kerknet? Want de bisschoppen zijn verbonden met Kerknet, of het is misschien zelfs de spreekbuis Kerknet van de bisschoppen in Vlaanderen?
Absoluut, ja. Ja. Kerknet is eigenlijk de website van de katholieke kerk in Vlaanderen en in die zin is het ook zo dat de bisschoppen ook vertegenwoordigd zijn in de raad van bestuur.
Ja. 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 En dus u bent hoofdredacteur. Zijn er nog vele andere medewerkers aan de redactie?
Ja, er zijn eigenlijk heel veel medewerkers en de grootste groep daarvan zijn vrijwilligers. Omdat wij ook een portaalsite zijn en dus ook lokale geloofsgemeenschappen eigenlijk een plek kunnen geven op Kerknet. En dus dan zijn er meer dan 200, wat fantastisch is, hè, die naast dikwijls een professionele activiteit en dikwijls nog naast heel veel andere engagementen in de kerk, ook dat werk op zich nemen. En daarnaast hebben wij inderdaad een aantal mensen die redactioneel werk leveren en een aantal mensen die meer de technische kant van de website voorzien. En ik moet zeggen, en dat mag ik nu eens zeggen, dat dat echt een fantastisch team is. Mensen die met heel veel passie daaraan werken en elke dag hetzelfde, het beste van zichzelf geven en een enorm grote professionaliteit hebben ook.
Ja. En zitten jullie samen? Waar is Kerknet gevestigd door de redactie van Kerknet?
Ja, onze zetel ligt eigenlijk in Antwerpen. in de Halebeenlaan, wat luisteraars wel zullen kennen vanuit Kerk en Leven. Maar wij werken eigenlijk heel dikwijls van thuis uit. Dus wij proberen ook in onze manier van werken dat zo digitaal mogelijk aan te pakken. En dus heel dikwijls zijn wij eigenlijk verspreid over Vlaanderen actief.
Ja. En uw persoonlijke taken, waaruit bestaan die als hoofdredacteur?
Dat is eigenlijk zeer divers. In die zin is elke dag een beetje een verrassing, alhoewel er een aantal taken natuurlijk terugkomen. Ik begin mijn dag met het bekijken van de mails. Dat zijn er wel, denk ik, een 200-tal per dag. Dus die moeten natuurlijk opgevolgd worden. En een tweede waar ik mijn dag mee start, is eigenlijk op zoek gaan naar allerlei soorten van inhoud die verschenen is op internationale sites. Dus ik volg denk ik wel een 60-tal sites, waar ik altijd kijk over wat spreken andere katholieke sites wereldwijd. Daarnaast probeer ik natuurlijk met de redactie op zoek te gaan naar stevige inhoud, naar een voldoende gevarieerde inhoud. Probeer ik ook met hen na te denken wat we morgen, overmorgen en volgende week zouden kunnen doen. En probeer ik ook daar waar nodig mensen te helpen, bijvoorbeeld bisdommen, als zij vragen hebben over op welke manier kunnen wij onze digitale communicatie verbeteren of waar zijn er nog kansen. Daarnaast probeer ik ook uiteraard de technische evoluties mee op te volgen en te kijken op welk moment we er best op inspelen met Kerknet.
Ja, en u zegt ja ook de verschillende bisdommen, hoe zij zichzelf digitaal beter kenbaar kunnen maken. Zo de nieuwsbrieven van de verschillende bisdommen, zij zijn niet per se verbonden met Kerknet, of behoren zij tot de microsites die jullie hebben? Want ik zag zoiets als microsites op jullie website. Wat betekent dat precies en ja, hoe is de verhouding dan?
Ja, zo'n microsite is eigenlijk een omgeving binnen Kerknet waar zij zichzelf kunnen kenbaar maken en kunnen communiceren. En zo zijn er heel veel, meer dan 200. Maar ook elk bisdom heeft er zo één. Jongerenpastoraal Vlaanderen is daar ook actief. De vormingsdienst van de kerk, CCV, is daar ook actief. ICL rond liturgie, dus dat zijn er eigenlijk heel veel. Wat die nieuwsbrieven betreft, we hebben zelf een nieuwsbrief, we hebben er eigenlijk twee, dagelijkse en een wekelijkse. De bisdommen sturen dikwijls nog een eigen nieuwsbrief uit, waarbij dat ze heel dikwijls linken naar artikels die staan op Kerknet.
Ja. En ja, u zegt dus, mijn persoonlijke taken zijn erg divers. Hebben we ook kunnen opmaken uit wat u vertelde. U bent dit jaar ook meegeweest als journalist naar de Wereldjongerendagen in Panama. Was dat voor u de eerste keer om naar de Wereldjongerendagen te gaan in de hoedanigheid van journalist?
Ja, eigenlijk wel. Ik ben voorheen ook al op de Wereldjongerendagen geweest, maar meer als medewerker communicatie. Dat was in Madrid en Brazilië. Maar nu ben ik eigenlijk voor het eerst inderdaad meegegaan als journalist. En ik moet zeggen dat dat een fantastische ervaring was.
Ja, kan u ons daar iets over vertellen?
Ja, het is eigenlijk prachtig om te zien hoe een zeer diverse groep van jonge mensen daar een unieke ervaring beleeft rond God en geloof. En het is er bijna letterlijk te zien hoe mensen zich openstellen voor God, openbloeien en daarover met elkaar in gesprek gaan. Dat is als 40 jaar is dat een cadeau om 16, 17, 18 jaar rond geloof bezig te zien. En dat is eigenlijk zeer divers. Er is een soort voorprogramma waar jongeren eigenlijk aan de lijve ondervinden wat dat betekent om gastvrij te zijn, wat het betekent om vanuit de evangelie vreugdevol te leven, want ze worden daar opgevangen door soms zeer, zeer primitieve gezinnen die het beste van zichzelf echt letterlijk weggeven. Anderzijds zijn er catechese momenten door de bisschoppen dan en komen die Vlamingen in de voormiddag bijeen, spreken ze ook over geloof met elkaar, waar je echt voelt dat er een soort dynamiek ontstaat in die groep. En dan in de namiddag zijn er gigantische grote evenementen waar er heel veel ontmoetingen zijn en wat jonge mensen natuurlijk fantastisch vinden om te zien dat er zoiets is als de Wereldkerk, dat zij niet alleen staan in een geloof. En dat is echt fantastisch om te mogen meemaken, dat is een groot geschenk.
Ja, en dan gesproken over de Wereldkerk, u zei dat u ook dagelijks verschillende andere katholieke websites wereldwijd opvolgt. Is er ook een soort samenwerking of overleg of heeft u ook contact echt met die website of volgt u hen vooral op?
Het is toch vooral opvolgen, want het gaat ook over websites in Australië, Amerika, Frankrijk, Duitsland en noem maar op. Het is niet zo dat er een grote samenwerking is. Uiteraard kijken we bijvoorbeeld ook naar alles wat er gebeurt in het Vaticaan en communicatie van daaruit. Maar ik denk wel dat het belangrijk is in Vlaanderen om de blik op de wereld open te houden. Soms heb ik het gevoel dat we nogal denken alsof dat Vlaanderen de wereld is. Maar wat de kerk betreft is dat in elk geval niet zo. En ik vind het heel belangrijk om ook in de gaten te houden in welke zin die wereldkerk evolueert. En ook op welke manier andere landen en andere internationale websites proberen om een publiek rond kerk en geloof op te bouwen.
Ja, en u bedoelt dan de blik verruimen in de zin van dat we hier in Vlaanderen soms misschien het idee hebben dat het geloof niet zo aanwezig meer is onder de jongere generatie? En dat ergens anders is? Of gewoon in het algemeen?
Ik bedoel dat in het algemeen, maar ook zeker op vlak van dynamiek. Ik denk dat we inderdaad moeten openstaan wat er gebeurt in de rest van de wereld. Ik denk trouwens dat bijna behoort tot ons katholiek zijn, om universeel een blik open te houden. En het helpt ook, denk ik, om te vermijden, om in een soort discours te belanden die gaat over het verleden. Hadden we maar, of zou de kerk maar, of kan de kerk niet? Ik denk dat het goed is om een blik open te houden.
Ja, want ja, u bent iemand die natuurlijk heel veel contacten heeft hier in de kerk in Vlaanderen. Ook een heel evenwichtig beeld, of u de zaken goed kan inschatten. Hoe ziet u zo de toekomst van de kerk in ons land? Dat is misschien een heel grote vraag, maar de vertrouwdheid van het vroegere parochiale leven dat samenviel met dorp, gemeenschap en zo, dat zijn dingen die geleidelijk aan verdwijnen. Wat ziet u zo als de belangrijkste uitdaging voor de kerk hier in Vlaanderen?
Goh, ik moet eerst en vooral denken aan Augustinus, die zegt: de mensen zeggen de tijden zijn goed, de tijden zijn slecht, maar zoals wij zijn, zullen de tijden zijn. En ik denk dat dat ook geldt voor de kerk in Vlaanderen. Ik zie de toekomst optimistisch en hoopvol tegemoet. Bijvoorbeeld als ik meega naar de Wereldjongerendagen in Panama en zie welke zeggingskracht het geloof en God heeft voor die jonge mensen, dan ben ik daar absoluut optimistisch in. Uiteraard is het zo dat ons kerkelijk landschap nogal stevig verandert, maar dat is ook niet de eerste keer in onze geschiedenis. En in die zin kan ik niet anders dan vanuit mijn geloof zeer, zeer hoopvol de toekomst tegemoet kijken. En betreur ik het soms een beetje, en dat heb ik ook gemerkt in Panama bij jonge mensen, dat we in Vlaanderen soms toch te veel vertrekken vanuit de negativiteit. En vroeger was het beter en was er meer. Ik denk, laten we maar vooruitkijken, hoopvol. Met Jezus als metgezel kan dat niet misgaan, denk ik.
Ja, ja, u spreekt dan waarschijnlijk ook vanuit het vertrouwen dat u vindt en heeft in uw persoonlijke geloofsleven.
Ja, absoluut. Dat is voor mij de basis van dat groot geschenk dat ik kreeg. Weten dat er iemand liefdevol naar mij omziet, waar ik me kan aan vastklampen in al mijn broosheid en in al mijn kleinheid. Dat is eigenlijk, dat geeft een enorm vertrouwen ook richting de toekomst. En ik denk dat het dan bijna onmogelijk is om pessimistisch en geestig de toekomst tegemoet te zien.
Ja. Wel, aansluitend kunnen we misschien een lied beluisteren in het thema, Da Pacem Cordium van Thésée, een lied dat u ook heeft meegenomen om vandaag te beluisteren. Is daar een bepaald verhaal aan verbonden of gewoon, het is ook heel mooi natuurlijk, hè?
Maar die liederen van Thésée spreken mij enorm aan. En Thésée heeft men eigenlijk in de loop van de geschiedenis geprobeerd om het gebed steeds te vereenvoudigen. Frère Roger vond eigenlijk dat er niets ontoegankelijk mocht zijn rond dat gebed. En het is eigenlijk zeer eenvoudig. Er worden een aantal woorden uit de schrift herhaald. Het is bijna kouwen en herkouwen van die woorden om ze te kunnen inademen. En ik moet zeggen, als u een Thésée bent of een Thésée-viering meemaakt, dan voelt je dat bijna aan de lijve, dat die woorden worden in- en uitgeademd.
Da Pacem Cordium.
En welkom terug, beste luisteraars in de Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met Koen Vlamink, hoofdredacteur van Kerknet. U heeft ons daarnet al verteld over de werking van Kerknet. En alvorens we het over uw geloofsleven zouden hebben, is het misschien interessant om nog eens een wat cijfers op een rijtje te hebben, zodat we een beeld hebben van Kerknet en het aantal volgers, het aantal...
Wij bereiken eigenlijk een steeds ruimer publiek via Kerknet, wat ons natuurlijk heel gelukkig maakt. Wij hebben nu ongeveer 190.000 unieke bezoekers per maand. En om u een idee te geven, vorig jaar was dat nog 140.000. Dus we zitten met een stevige, snelle groei, die gelukkig niet ophoudt. Hè. We hebben meer dan 1 miljoen bezochte pagina's per maand, die eigenlijk samen goed zijn voor meer dan 15.000 uur verkeer op onze website per maand. En wat ons ongelooflijk optimistisch stemt, is dat we een jong publiek hebben. Echt een jong publiek. Onze grootste groep is de groep tussen 25 en 34 jaar. Dat is eigenlijk 21% van onze bezoekers. En de helft van ons totaal is jonger dan 44 jaar. We hebben ook een internationaal publiek. Uiteraard de grootste groep uit Vlaanderen en België. Dat is ongeveer 85%. Ook 10% uit Nederland. Dus we hebben nog wel wat bezoek uit Nederland. En dan nog uit 183 andere landen. Het zijn heel dikwijls expats of missionarissen die ergens heel ver weg zijn. En die op die manier toch ook het nieuws van de kerk in Vlaanderen kunnen volgen. En er ook zeer dankbaar om zijn.
U haalde daarnet dus het groot percentage jonge mensen tussen 25 en 34 jaar aan die ook de site actief volgen. U heeft mij voor ons gesprek verteld dat u ook betrokken bent bij het initiatief Verse Vis. Dat is toch ook een jongerenwerking? Zou u daar ook nog kort even willen toelichten?
Ja, dat is inderdaad een jongerenwerking die gestart is bij de Wereldjongerendagen, die eigenlijk ook wel op dit moment geëindigd is, maar die ongetwijfeld een vervolg zal kennen. En het idee was eigenlijk, ik was dus mee als soort woordvoerder voor de Wereldjongerendagen in Madrid. Maar ik vond dat eigenlijk zo vervelend om vragen te beantwoorden aan journalisten over de jonge deelnemers. Dus de volgende editie van de Wereldjongerendagen in Brazilië hebben we dan beslist, dat pakken we anders aan. We hebben eigenlijk een aantal jonge mensen uitgenodigd en aangesproken om die communicatie zelf in handen te nemen. Het was eigenlijk een fantastische ervaring met een zeer mooi resultaat. We zijn toen dikwijls op televisie geweest ook. Met als uitloper trouwens het interview van een aantal Vlaamse jongeren bij de Paus. Dat project spreekt mij enorm aan, omdat ik denk dat we ook vertrouwen moeten geven. Dat zit misschien ook een beetje verbonden met mijn Salesiaanse achtergrond en spiritualiteit. Maar ik denk dat we aan jonge mensen, dat we ze echt... ze zijn het nu van de kerk, zegt Paus Franciscus. En ik denk als we dat ook serieus nemen, dat we ook naar hen moeten luisteren en hen ook een stem moeten geven. En in die zin was dat project van Verse Vis daar een heel mooi experiment rond.
Ja, wel... Dan is het misschien interessant om het nu toch nog een beetje uitgebreider te hebben over uw persoonlijke geloofsleven, want dat interesseert ons natuurlijk voor iemand die zich zo bevlogen inzet voor de kerk en voor verschillende kerkelijke initiatieven.
Ja, geloof en woorden uitdrukken is niet zo gemakkelijk, vind ik eigenlijk. Het is, zoals ik al zei, het meest kostbare geschenk dat ik ontvangen heb. En tegelijkertijd zijn de juiste woorden daarvoor vinden niet gemakkelijk. Dat geldt trouwens eigenlijk voor alles wat mij het meeste dierbaar is. En ik zou daar een aanloopje willen nemen. Ik worstelde eigenlijk al een hele tijd met gegeven dat ik zo moeilijk mijn liefde in woorden kon uitdrukken ten aanzien van mijn vrouw en mijn kinderen. Uiteraard liet ik dat wel zien en laat ik dat zien, maar ik vond dat ik dat toch ook moest kunnen uitdrukken in woorden. En dat heeft geleid tot een beetje misschien op het eerste zicht een bizarre beslissing. Op een bepaalde zondag, en ik herinner me die zondag nog een aantal jaar geleden, heb ik beslist om als experiment elke dag opnieuw aan elk van mijn kinderen en aan mijn vrouw de woorden uit te spreken, ik hou heel veel van jou. Letterlijk de woorden, ik hou heel veel van jou. En ik lieg nu niet. Ten eerste, ik zie ze echt heel graag. En ten tweede, ik zeg het ook echt elke dag, al enkele jaren aan een stuk. En heel dikwijls krijg ik van mijn kinderen eigenlijk geen reactie, of van mijn oudste dochter, die nu 8 is, al een beetje een meewarige blik, ach papa... Maar af en toe lichten hun ogen op en blinken ze als ik zeg dat ik hen graag zie. Omdat ze die dag een bijzondere dag hadden. Of soms als ze een echt moeilijke dag achter de rug hebben, rechten ze een blik en rug. En op nog andere momenten omhelzen ze me of geven ze me een schouderklopje. En als ze soms in de fout gaan, en dat gebeurt soms bij mijn kinderen, zeg ik hen dat ondanks hetgeen dat ze misschien verkeerd gedaan hebben, dat ik toch nog heel veel van hen hou. En eigenlijk, als ik het moet uitdrukken over mijn geloof, dan kan ik niet anders dan daar te starten, denk ik. Er is iemand die mij elke dag opnieuw, ongeacht mijn fouten en mijn gebreken, ongeacht mijn broosheid, mij aankijkt, zijn armen opent en zegt dat hij heel veel van mij houdt. Iemand die mij met enorme tederheid sust, troost, beroert, aanmoedigt, soms ook terecht wijst, maar die nooit, echt nooit, nooit wegkijkt van mij. En dat is voor mij eigenlijk, als ik iets zou moeten zeggen over mijn geloof, en ik doe het met veel plezier, dan denk ik dat ik er zo iets over kan verduidelijken van aan de binnenkant van mijn geloof. En juist zoals dat mijn kinderen heel veel dagen eraan voorbij gaan, dat ik hen zeg dat ik heel veel van hen hou, is dat bij mij ook het geval. Want dat ik het wat wegdoe of er te weinig bewust mee omgaan. Maar er zijn ook momenten waarop dat ik me echt wel van bewust ben dat God aan mij zegt, ik hou heel veel van jou. En dat zijn de meest kostbare momenten in mijn leven.
En is dat... Ja, het is... U beleeft uw relatie met God echt als God zijnde een liefdevolle vader, zoals u zelf ook eigenlijk aan uw kinderen wilt laten merken hoe God is door uw eigen vaderschap. En is dat voor u een besef of een ervaring die u zelf altijd heeft gehad, vanuit de opvoeding die u zelf gekregen heeft? Of is dat... Want u heeft gesproken over... Ik ben altijd wel zoekend geweest en dan verschillende mensen hebben mij dan ook aangemoedigd, bepaalde inspiraties die mij verder op weg hebben gezet. Is er voor u zo'n bepaald... Ja, vaak is dat met mensen zo die een soort bekering of een verinnerlijking van hun geloof meemaken. En toen plots ervoer ik God als een liefdevolle vader. Is dat voor u geleidelijk gegroeid of is er een bepaald keerpunt?
Ik moet eigenlijk zeggen dat ik een enorme gelukszak ben. In die zin dat ik een enorme warme omgeving ben opgegroeid, enorm veel kansen gehad heb. Dus dat ik heel veel heb mogen ervaren wat liefde is, dagelijks. Anderzijds kan ik niet zeggen dat dat op één bepaald moment gebeurd is. En moet ik eigenlijk zelf zeggen dat ik in zekere zin een idioot ben geweest. Omdat het zeer lang geduurd heeft toch voor mij om echt te beseffen dat het gaat over een omhelzing en over een relatie. Heel lang, ik denk ook dat dat te maken heeft met leeftijd, stond ik wat activistisch zo in het leven. En ging het vooral over dingen doen en dingen verwezenlijken. In Vlaanderen zegt men soms dat, en men zegt het veel, dat liefde een werkwoord is. En men zegt het zoveel dat men het bijna niet meer mag nuanceren. Maar ik denk eigenlijk niet dat liefde in eerste instantie een werkwoord is. In elk geval geen actief werkwoord is vanuit een ik. Ik denk dat liefde iets is dat u overkomt. Iets dat aan u gebeurt en iets dat u in beweging zet en op een spoor brengt. En dat besef is rijkelijk laat gekomen in mijn geval.
Oké. Okay. En dat wou ik nog vragen. Dus u spreekt over, het is in de eerste plaats, mijn geloofsbeleving, een liefdevolle omhelzing. Hoe uitziet dat in uw gebedsleven? Hoe ziet uw gebedsleven eruit, uw persoonlijk gebedsleven?
Wat betreft mijn gebedsleven kan ik zeggen dat ik het eerste van de dag bidden is en het laatste van de dag is in mijn geval ook bidden. Dat is dagelijks en dat is zeer haalbaar, omdat dat vaste momenten zijn op een dag. Daarnaast probeer ik eigenlijk ook, en meer, dat is eigenlijk iets dat Paus Franciscus op een bepaald moment zegt, en trouwens kardinaal de Kezel ook, probeer elke dag een stukje uit de schrift tot u te nemen. Het hoeft niet veel te zijn. Paus Franciscus geeft zelf een tip. Steekt een klein bijbeltje in uw broekzak. En dat probeer ik ook te doen. En ik probeer dat eigenlijk meer en meer te doen aan de hand van de lezingen van de dag. En dan daarnaast, behoort misschien ook tot de eerder bizarre experimenten, probeer ik wekelijks mij de vraag te stellen. U weet, in de business- en managementwereld zegt men dikwijls, het is zeer goed om u elke dag de vraag te stellen, waar wil ik volgend jaar staan? Wat wil ik volgend jaar bereikt hebben? Of wat wil ik morgen verwezenlijken? Ik probeer mij een andere vraag te stellen. Ik probeer mij de vraag te stellen, wat als mijn leven morgen zou eindigen? Welke woorden en welke daden zou ik dan nog willen verrichten? Ik moet zeggen dat dat een zeer ontnuchterende oefening is, waarvan trouwens het mij maar half lukt om ze in uitvoer te brengen. Maar dat is eigenlijk ook wel een element in mijn gebedsleven die niet onbelangrijk is.
Ja. En u heeft veel contact met jonge mensen. U heeft ook al lesgegeven. U leert sowieso veel mensen al er van, met interesse voor geloof kennen. Als nu u iemand ontmoet en die persoon heeft interesse in uw geloof, in uw geloofsleven, en die vraagt, waarom bent u katholiek? Waarmee begint u dan? Begint u dan vooral te spreken vanuit die persoonlijke relatie in de eerste plaats?
Ja, absoluut. Ja. Dat is voor mij absoluut het vertrekpunt om over geloof te spreken. Hm. Geloof gaat over een relatie met iemand. Die relatie zet u op gang. Het is bijna zoals een vriend u omhelst. En een goede vriend slaagt er altijd in. En ik heb het geluk om zo'n aantal vrienden te hebben. Om u boven uzelf te laten uittillen. En om in u het beste naar boven te brengen. Mm-hmm. Dus als mensen mij vragen over geloof, zal ik telkens de woorden relatie en liefde gebruiken om mee te starten.
Ja. Relatie, liefde en gemeenschap is natuurlijk ook belangrijk voor ons als katholieken. En dat hangt ermee samen. U bent hoofdredacteur van Kerknet. Hoe zou je nu de kerk omschrijven? Wat is de kerk voor u?
De kerk is voor mij het huis van God, waar mensen zich verzamelen rond Christus en zich in het spoor van Jezus Christus te zetten en van daaruit proberen te werken aan een meer humane samenleving. Dat zou de kerk voor mij zijn. Thierry Bizot, een Franse producer, die een heel mooi boekje geschreven heeft, Katholiek Anoniem, die een bekeerling is, die beschrijft het nogal op een bizarre manier, maar die wel tekenend is, denk ik. De kerk is eigenlijk een groep van mensen die fan zijn van Jezus. Hij is zelf fan van een of andere popgroep, denk ik. En hij maakt die vergelijking. Hij zegt, het zijn zeer diverse mensen die daar naar diezelfde artiest gaan luisteren, maar hetgeen dat ze gemeenschappelijk hebben, is een passie voor die artiest. Wel, zegt hij, de kerk, dat is eigenlijk een groep van enorme fans die zich verzamelen rond Jezus Christus.
Ja, en wie is Jezus dan voor u? Is Jezus een voorbeeld of wie is Jezus voor u?
Jezus is absoluut voor mij een voorbeeld die mij absoluut op weg zet. Vanuit die liefdevolle relatie die mij uitdaagt eigenlijk ook om in zijn spoor te gaan. In die zin klamp ik mij aan hem vast. Er zijn veel mensen die zouden zeggen, ja maar gelovig zijn, dat heeft te maken met een zeer grote mate van het opgeven van uw vrijheid. Voor mij is dat net niet zo, omdat dat vertrekt vanuit de relatie en mij net in beweging zet. En mij net, ik kan hem bijna vergelijken met een soort dans. Een koppeldans waarbij dat er een soort vrijheid ontstaat in die dans die iemand niet zou kunnen bevroeden als hij alleen zou dansen.
Dan gaan we er nu tussenuit voor een laatste muzikale onderbreking. En dan zullen we het dadelijk ook nog hebben over een project dat Kerknet nog zal hebben deze zomer.
Thank you.
En welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft, waar we vandaag in gesprek zijn met de hoofdredacteur van Kerknet, Koen Vlamink. U heeft ons vandaag al veel verteld over uw persoonlijke geloofsleven, over uw werkzaamheden bij Kerknet. Het is bijna al het einde van ons gesprek. Maar het is misschien interessant om het nog even te hebben over een aankomend project dat jullie deze zomer beginnen, met de bedoeling om toch ook vorming mee te geven aan de volgers van Kerknet. Zou u daar iets kunnen over vertellen?
Ja, we zijn eigenlijk op zoek naar altijd opnieuw naar mogelijkheden ook om iets meer verdiepend te werken. En we zullen nu deze zomer starten met een eerste experiment, maar dat zal nog gevolgd worden door andere experimenten, ook in samenwerking met bijvoorbeeld het CCV, de vormingsdienst van de kerk, om eigenlijk te kijken op welke manier dat we een soort digitaal leertraject kunnen ontwikkelen. En deze zomer zullen we beginnen rond de thematiek van spiritualiteit en organiseren we een soort digitale zomerschool spirituele meesters, waarbij een aantal experten het zullen hebben over Augustinus, maar ook Beatrice van Nazareth, Bernardus van Clairvaux, Clara van Assisi en zo meer, waar eigenlijk mensen op een heel laagdrempelige manier kennis zullen kunnen maken met die spirituele meesters, met een basistekst van die spirituele meesters. En op die manier eigenlijk ook een stuk een geloof kunnen verdiepen en die figuren, die zo fantastische figuren uit onze kerkgeschiedenis kunnen leren kennen. En we hebben eigenlijk tot onze verbazing voor een eerste experiment, moet ik zeggen, dat er eigenlijk echt heel wat inschrijvingen al zijn, al bijna 1500. En die blijven stijgen, dus een tip voor luisteraars die op die manier iets zouden willen te weten komen over die spirituele meesters, denk ik.
Ja, en het zal zijn onder de vorm van een podcast of onder de vorm van een nieuws... Allee, of wat een...
Mensen zullen zich kunnen inschrijven op kerknet.be en zullen dan wekelijks een mail ontvangen, waarbij wij werken aan de hand van video's met experten die aan het woord komen en die in een tientallen minuten in eerste instantie een beetje die spirituele figuur zullen schetsen, wat er dan een kennismaking is met een centrale tekst van die spirituele figuur en waarbij er dan ook nog een stukje verwerking is.
Ja, en om het dan te hebben over spirituele figuren. U heeft het al gehad over de spiritualiteit van Don Bosco. Zijn er dan nog andere voor u inspiratiebronnen of heiligen of spiritualiteiten die een invloed hebben op u?
Ja, er zijn er eigenlijk heel veel. En bij inspiratiebronnen moet ik eigenlijk vertrekken van eigenlijk heel dagelijkse ontmoetingen. En in eerste instantie heel dikwijls met mensen die zichzelf naar de achtergrond verplaatsen. Het is eigenlijk onvoorstelbaar hoeveel mensen dat er actief zijn in de kerk, maar ook buiten de kerk. En die, als er een foto genomen wordt, of als er een interview afgenomen wordt, net naar de afwas zijn of net iets achteraan gaan staan. Mantelzorgers ook. Dus ik vind dat er ongelooflijk veel engagement in onze samenleving is, waarvan ik vind ook dat ze heel dikwijls niet in beeld komt. Als het meer gaat over figuren, is inderdaad de figuur van Don Bosco voor mij zeer richtinggevend, maar bijvoorbeeld ook mensen zoals Jean Vanier, die onlangs overleden is, die toch een ongelooflijk engagement aangaat. En niet vanuit de grote heldendrang, maar eigenlijk vanuit een heel concreet engagement ten aanzien van twee mensen, die eigenlijk ja zegt daartegen en zegt we gaan samenleven, en waaruit dan die gigantische internationale arkgemeenschap gegroeid is.
En dan zijn we aan het einde van ons gesprek toegekomen. We zijn bij Radio Maria, dus zouden we ook nog graag te weten willen komen wat de betekenis en de rol van Onze Lieve Vrouw is in uw persoonlijke geloofsleven.
Dat is iets dat echt veranderd is in mijn geloofsleven. Als ik veel jonger was, moet ik in alle eerlijkheid bekennen, met veel schroom, dat ik mij niet zo geconnecteerd voelde met Maria, omdat ik die nogal passief en slaafs vond. Maar ik heb leren kennen dat dat natuurlijk niet het geval is. Ik had het bij het verkeerde eind. De liefde omarmen is niet passief of slaafs. Het vergt heel veel moed en lef om je daardoor te laten leiden. En in die zin is Maria voor mij letterlijk een te volgen voorbeeld.
Ko Vlaming, hartelijk dank voor je komst. Altijd welkom bij Radio Maria en heel veel succes met al het goede dat u doet.
Dank je wel.